Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Wil je van je trainer af? Gooi dan gewoon zijn assistent eruit. Ten Hag misschien een beetje van de regen in de drup. Uittocht bij Feyenoord en play-offs om Europees voetbal. Eerder een last dan een lust, zo lijkt het op het einde van de competitie. Welkom bij de AD Voetbal Podcast van 26 april. Vandaag met Johan Inan. Dat zijn onderwerpen die onder andere voorbij zullen komen. Dat snap je natuurlijk wel. En Johan, we beginnen met een heugelijke dag. Een heugelijke dag, een feestdag, denk ik. Een nationale feestdag in Andorra vandaag. Je denkt natuurlijk, waar gaat het heen met een voetbalfeitje? Maar dit is wel eentje die in de archieven staat, hoor.
Eerste punt ooit of zo, tijdens een kwalificatiewedstrijd.
De grootste overwinning uit haar geschiedenis is dit. Een vriendschappelijk duel wel tegen Wit-Rusland met 2-0 gewonnen. Het is daarna nog gelijk de grootste uitslag ook. Het is nog twee keer daarna nog gebeurd. 17 april 2002 en 22 februari 2017 tegen respectievelijk Albanië en San Marino. Maar dit is wel een feestdag, denk ik, vandaag. Toch?
Ja, zeker. Ja. Ondanks dat Nations League, waarin dit soort kleintjes, zeg maar, tegen elkaar uit mogen komen, dat heeft ze dan nog geen windeieren gelegd, begrijp ik. Nou ja, ik heb niet veel meer op het opgelet.
Nee, maar we hebben het natuurlijk vaak over Albanië als de schilder die dan samen voetbalt met de slager en de houthakker. En dat het zo'n team is, zeg maar, weet je. Maar ik vind ook, als ze voor het eerst de grootste overwinning uit hun geschiedenis hebben gehaald, 2-0 winnen van Wit-Rusland, dan moeten we er ook aandacht aan besteden.
Dus bij deze namens het AD, allemaal op Andorra een fijne feestdag gewenst.
En door. We gaan het hebben over het voetbal en alle gebeurtenissen in het voetbal. We hebben natuurlijk gisteren in de AD Voetbal Podcast al gehad over het ontslag. Tenminste, het feit dat Henk Vrezer ontslag nam bij Sparta. Omdat zijn assistent Rankovic bij Sparta eruit werd gegooid. En dan heb je dus dat op zondagavond. En wat ik dan echt fantastisch vind, wat bijna nooit gebeurt, dat een trainer een dag later op de club komt om dan tekst en uitleg te gaan geven voor alle camera's.
Stond ik ook van te kijken. Want normaal gesproken, als een trainer opstapt, dan doet de perschef, denk ik, heel veel moeite om nog een quoteje bij hem weg te halen, om de boel wat zachter te laten landen, zeg maar. Maar dit was vrij uniek wel. De trainer die nog even op de club kwam, iedereen van tekst en uitleg voorzag. Zie het Vrezer ook wel, denk ik. Maar uniek is het wel.
Ja, het is ook wel een beetje volgens mij van, kijk eens, ik wil even mijn kant van het verhaal vertellen voordat het een eigen leven gaat leiden, toch?
Ja. Dus, ja. Ja, en dat is ook wel verstandig, denk ik.
Ja, hij zei dit over dat ontslag van Rankovic.
Vanuit de club en vanuit het clubs oogpunt en vanuit Gerrits zijn oogpunt was het idee om de dynamiek te veranderen. En daar zou Rankov dus zeg maar indirect de reden toe zijn. Ik denk dat we daar al enigszins van mening verschillen, maar maar goed, dat is niet interessant. Dat is waar het om gaat. En dat betekent dus dat het voor mij ook moeilijker werd. Want dat is eerlijk gezegd was dat mijn rechterarm, beste wapen, beste gereedschap. En om mijn doelstelling die er nog steeds is, om te handhaven, had ik Ranko gewoon nodig. En in dat opzicht moet ik ook aan mezelf denken. Met wie krijg ik het voor elkaar? Ondanks dat er een kleine kans was, was dat mijn beste wapen. Dus dan wordt het voor mij persoonlijk ook wat ingewikkelder nog.
Henk Vrezer liet zich niet vrijwillig amputeren. Daar komt het eigenlijk op neer.
Dan krijg je een beetje de omgekeerde wereld mee. Daar begon jij ook een beetje mee. Normaal gesproken dan stapt een trainer op of die wordt ontslagen en dan verklaren assistenten zich loyaal. Nu is het andersom. Sparta wenst afscheid te nemen van assistenttrainer Alexander Rankovic. En de trainer die verklaart zich solidair aan zijn assistent. Dus dat is ook dat is vrij uniek, denk ik.
Ja, want gisteren kwam Mikkels al in de podcast met een rijtje namen. Dat je denkt, oh ja, weet je, die hebben het allemaal niet gedaan. Denk aan de John van der Brom en dat soort mensen die dan hun assistent wel laten gaan. Maar ik vraag me echt af, 4 wedstrijden voor het einde. Wat maakt het ontslaan van een assistenttrainer dan nog uit?
Weinig, denk ik. Ja, de club wil veel bereiken, maar ik ben bang dat het weinig effect sorteert. Vaak als trainers worden ontslagen, dan voelt dat voor de groep ook als een soort van verlossing. A, omdat ze vaak, en die geluiden blijven dan onderbelicht, ze vaak al inzagen van het werkt gewoon niet met deze trainer en hij is niet zo goed als dat hij lijkt. En B, omdat er daarmee toch een bepaalde druk van de groep afvalt. Als we naar het eerste gaan, dat de groep een trainer een beetje beu is, dat gevoel heb ik niet. Want er zijn best veel spelers bij Sparta die een verleden hebben met Henk Vrezer. Sterker nog, die hem als een soort van tweede vader zien. Denk aan Tom Beugelsdijk, denk aan Aron Meijers, denk aan Adil Awassar. Dus in dat opzicht denk ik dat Sparta er heel weinig mee opschiet. Aan de andere kant komen nu ook wel de geluiden door dat Rankovic echt wel te dominant was. En dat dat bij bepaalde spelers ook gewoon op de benen sloeg. Wat dat betreft kan ik best begrijpen dat je als Sparta zijnde zoiets hebt van, nou weet je, laten we dan afscheid nemen van de assistenttrainer. Misschien helpt dat. Aan de andere kant, ik en wij weten ook, laat staan bij Sparta, dat op het moment dat je aan Ranko zit, dan zit je ook aan Vreese. Die verklaart zich solidair en daar heb ik ontzettend veel moeite mee. Ik vind het een beetje een naaistreek, waarbij ik zoiets heb van, na alles wat Henk Vreese voor deze club heeft betekend, doe er gewoon alles aan om hem aan boord te houden. En daar is, ja, weet je, als je iets met de assistenttrainer wil, dan is daar een bepaald tact voor nodig. En dat hebben ze dan niet, of dat willen ze niet hebben. Nee. Omdat ze misschien wel met voorbedachte raden zoiets hadden van, ja, weet je, want zij wisten natuurlijk, als we aan Ranko zitten, dan gaat de trainer ook weg. Kennelijk zijn ze daar dan niet rouwig om. Dat is gewoon ingecalculeerd.
Het blijft apart dat een club die juist weer een beetje rust terug had. Even voor het beeld. Sparta had tussen 2000 en 2018 23 trainers versleten. In 18 jaar 23 trainers. Dan heb je nu juist een fase waarin je lange tijd één trainer hebt zitten, waarmee je wat meer rust kan creëren, ja. Wat meer kan bouwen. En dan ga je op het belangrijkste moment van het seizoen, want dit had je in de winterstop ook al kunnen weten. Dit wist je een paar maanden geleden ook al. Waarom 4 wedstrijden op het einde?
Ja, alleen ik denk dat club en trainer de hoop koesterden dat ze met een paar versterkingen in de winterstop de boel weer aan de praat zouden krijgen. En dan zitten er een paar wedstrijden tussen waarbij Sparta weer wint. En ze met elkaar het gevoel krijgen van, nou weet je, zie je wel, zeker toen ze bij Vitesse wonnen. Hè, met de blessuretijd die nog gespeeld moest worden, dat daar het gevoel ontstond van, oké, we redden het wel, dan kan de trainer ook door de voordeur weg. En zo opportun is het voetbal ook. Hè, dat ze, ik denk dat als Fortuna, PEC en Willem II afgelopen weekend niet zouden winnen, dat Sparta dit besluit ook niet had genomen.
Nee, nou hebben we gisteren in de podcast dit besproken en toen zeiden we van tevoren, wie gaat het nou overnemen? Toen zei Maarten, zei, ja, ze hebben daar Hans de Koning in het bestuur zitten. En toen kwam ik met de volgende uitspraak. Maar jongens, de oplossing is toch heel simpel? De trainer voor komend seizoen ligt al vast en die is vrij. Dus je kan nu toch gewoon Marie Stijn nog eens laten instappen?
Dat moet hij natuurlijk zelf nooit willen, want dan begin je, als het helemaal mislukt, al beschadigd. Dus.
En wie werd er vandaag gepresenteerd bij Sparta? Ze hadden duidelijk niet geluisterd. Marie Stijn.
Ja, Marie Stijn. Maar ook dat, Etienne, dat was een ABC'tje. Hè?
Ja.
Zij zijn van plan om Rankovic op non-actief te stellen. Zij weten daarbij, dan is de hoofdtrainer, zijn boezemvriend, die is dan waarschijnlijk ook snel vertrokken. Dus ik denk dat voordat er überhaupt met Rankovic en Vreese is gesproken, dat er al een lijntje naar Maurie Stijn is uitgegooid. Doet hij er verstandig aan? Ga ik volledig mee met Mikos? Nee, want de kans is groot dat hij degradeert. Ook omdat je, als je naar de staart kijkt van het huidige Sparta, ja, er zit heel weinig voetbal in. De overlevingsdrang die er ook in zat, ja, die is een beetje weggeëpt. En je moet maar zien of die spelers die zo goed konden met Vreese zich nog een keer kunnen opladen en volledig door het vuur gaan voor deze nieuwe trainer. Lukt dat niet, dan degradeer je. En dan ben je dus met een valse start begonnen. Ik geloof niet dat als Sparta nu onder Stijn degradeert, dat hij komend seizoen niet met de club de eerste divisie ingaat. Dat zal wel goed komen. Ja. Maar moet je het willen? Ja, ik denk er van niet. En misschien beredeneert hij wel andersom. Want van de degradatiekandidaten hebben zij misschien wel tussen aanhalingstekens het gemakkelijkste schema. En dat hij het wondertje wil laten geschieden.
Nou, het is een tijd geleden dat deze jingle ingestart is, maar ik ga hem toch even instarten dan voor Maurie Stijn dan, hè?
Haalt hij de kerst?
Dat is natuurlijk wel de vraag dan natuurlijk nu. Hè? Ik bedoel, hij stapt er nu in tussendoor. En we hebben gezegd gisteren in de podcast, doe het nou niet. Haalt hij de kerst, ja of nee?
Dat denk ik wel. Want als hij met Sparta de eerste divisie ingaat, ja, weet je, dan ga je automatisch veel meer wedstrijden winnen. Dan moet je het wel heel bond maken. Wil je niet meer in aanmerking komen voor promotie of voor een playoff plek. Dus dat zal wel loslopen, vermoed ik.
Nou, dan gaan we door naar de andere onderwerpen in deze podcast. Laten we even bij Feyenoord doorgaan. We blijven even in het Rotterdamse. Ineens is Brian Linssen staat in de belangstelling van een ploeg uit Japan. Je ziet bijna al gebeuren dat Arne Slot volgend jaar weer 2 spitsen moet gaan halen. Dessers weer terug naar België, want die mag daar terugkomen. Linssen weg, heb je ineens niks meer. Dat is de prijs van succes dit, hè?
Toen ik het laatst dacht ik van, heeft hij überhaupt al in het buitenland gespeeld?
Nee, wil hij graag nog een keer, hè?
VVV, Heracles,
ja.
Groningen, Vitesse.
Oh, dat heeft hij al in het buitenland gespeeld, alles bij elkaar genomen.
Ja. VVV behoort ook een beetje tot België en tot Duitsland. Heracles hoort ook wel een beetje bij Duitsland. Ja. Groningen is toch ook een beetje Scandinavië. Nee, ja, gekheid. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij dit dan overweegt. Ook als je zijn beweegredenen erbij pakt. Hij heeft zelf gezegd van, weet je, ik had één droomclub in Nederland, dat was Feyenoord. Ik wilde weten of ik me bij deze club ook staande kon houden. En als er zich dan zo'n mooi lucratief avontuur voordoet, want Japan is ook gewoon een mooi land, kan ik me wel voorstellen dat hij dat overweegt ook op zijn leeftijd. Bovendien, het is ook niet zo dat hij bij Feyenoord onomstreden is.
Ja, maar die Arnesen en die Slot, die kijken toch zometeen op die bankrekening en die zien daar zeg maar een bedrag staan. Jij denkt, ja, weet je, wie moeten we daar nog voor halen? Die moeten echt hopen dat je zometeen Senesi en Kukçu kan verkopen om nog in ieder geval ergens geld voor binnen te halen in Sinisterra. Ja, om wat te kunnen halen. Je moet wat gaan halen, toch, komende zomer.
Wat dat betreft is het voor Feyenoord zaak om in ieder geval één goede uitgaande transfer te doen. Daarmee een bult geld binnen te harken. En met een deel daarvan creatief nieuwe spelers scouten en binnenhalen. Zodat je de selectie, ondanks het vertrek van een steunpilaar, toch van een kwaliteitsimpuls kan voorzien. En om je heen kijken of er transfervrije buitenkansjes ergens te vinden zijn. Hè?
Ja, maar die zijn gelukkig wel genoeg. Hè? Dat scheelt wel enigszins. Want er is wel heel veel beschikbaar natuurlijk. Ze kijken dan naar Danilo natuurlijk als spits van Ajax die dan beschikbaar zou komen. Ja, dat is natuurlijk nog wel wat mogelijk.
Die wordt genoemd, ja. Ja, er zijn steeds meer spelers hè, die een beetje gebruik maken ook van de crisistijden in het voetbal. Corona heeft er bij heel veel clubs ook ingehaakt. Daardoor weten spelers dat clubs minder snel een transfersom voor ze neerleggen. En zingen ze het liefst het contract uit om vervolgens uit het rijtje clubs wat zich meldt, om daar een keuze uit te maken. Dus ja, weet je, dat kan voor Feyenoord, zeker nu ze zichzelf in Europa ook een beetje op de kaart zetten, kan het best goed uitpakken.
Afgelopen weekend speelde Manchester United. Zou Erik ten Hag al spijt hebben van zijn beslissing of niet?
Nee, dat denk ik niet.
Want, maar hij komt daar toch in een bak ellende terecht. Als spelers voor de camera al gaan vertellen dat het in de kleedkamer hommeles is en dat soort dingen.
McTominay doe je op,
ja,
hè?
Ja.
Ja, dat zag ik ook voorbij komen. Dat vond ik wel. Hij deed heel veel moeite om op zijn tong te bijten, maar dat lukte hem niet helemaal. Het is daar een puinhoop. Bij eerdere clubs waar Ten Hag heeft gezeten, was het ook een zooitje. Op die puinresten wist hij dan wel weer een beetje tot een paradijs om te toveren, zeg maar. Alleen ja, weet je, dit is wel van een andere proportie. We hebben het hier over een van de grootste, zo niet de grootste club van de wereld, waar ontzettend veel mensen bij betrokken zijn, hun mening over hebben. We hebben het hier niet over een Go Ahead of Utrecht met tienduizenden supporters. Nee, het gaat hier echt om tientallen miljoenen ook aan supporters. Nog los van al die analisten met een verleden bij de club. Ik denk niet dat hij hiervan schrikt. Tuurlijk hoop je als trainer dat United in ieder geval in die laatste weken nog een plek bij de eerste vier weet te bemachtigen, zodat ze komend seizoen ook de Champions League ingaan. Want Ten Hag wil daar natuurlijk, hij wil die selectie transformeren. Dat gaat wat makkelijker als de club in de Champions League uitkomt, want dan is de aantrekkingskracht ook wat groter. Als een speler, ik noem het wat, een Rudiger, als je dan moet kiezen tussen Manchester United, wat buiten de Champions League plekken dreigt te vallen, of Real Madrid, wat halve finalist is in de Champions League en bovendien op weg is naar de Spaanse titel, ja, dan is die keuze snel gemaakt natuurlijk. Dus daarom hoopt hij denk ik heel erg dat United bij de eerste vier eindigt. Aan de andere kant, Etienne, hoe verder ze vallen nu, hoe minder slecht hij het kan doen natuurlijk.
Ik vraag me wel af of Ranjik of iemand anders binnen de club heeft verteld hoe ernstig het eraan toe is. Want ik bedoel, als dit bij zo'n grote club naar buiten komt, dan is er echt wat aan de hand. Hè? Dan is echt stront aan de knikker.
Ja, er is ook stront aan de knikker. Ja. Dat merk je ook aan alles. Waar het vandaag op de redactie hadden we het er ook over. Dat, weet je, dat het kansen biedt, maar dat er ook heel veel valkuilen zijn. Want het doel van United is natuurlijk, kijk, hij heeft voor 3 jaar getekend met een optie voor een extra seizoen. Doel is gewoon dat United na het dienstverband van Ten Hag, na zijn eerste contractperiode, zeg maar, dus laten we zeggen 2025, dat ze weer tot de Engelse en Europese top gaan behoren. En daarmee is niet gezegd dat hij het eerste seizoen meteen kampioen moet worden. Waar hij wel voor moet zorgen is dat ze in het eerste seizoen bijvoorbeeld de Champions League halen. Vervolgens nog iets meer aanhaken bij Liverpool en Manchester City. En dat ze na 3 jaar dat ze zich een beetje kunnen meten met die clubs. Den Haag oogt wat onhandig en je ziet dat niet meteen helemaal zitten bij zo'n hele grote club. Maar hij is ook ontzettend intelligent. En op de een of andere manier zie ik het hem nog flikken ook.
Oh nee, dat geloof ik ook wel. Dat zeker als hij de tijd krijgt en de ruimte krijgt bij United, dan zou het zomaar kunnen gaan lukken. Maar ondertussen, bij Ajax is het natuurlijk ook niet helemaal lekker. Hè? Ik bedoel, daar is het niet zo erg dat spelers openbaar in de kleedkamer roepen dat er allemaal mis is in de kleedkamer. Maar het zit ook niet 100% goed in Amsterdam natuurlijk.
Nee, dat is ook zo. En goed, geluiden van de kleedkamer, dat valt op zich allemaal wel mee. Waar je natuurlijk wel scherp op bent, is wat doet zo'n wissel van Mojataren met andere reservespelers. Maar dat valt reuze mee, want de jongens die op de bank zitten, ja, weet je, die gunnen het hem ook allemaal. We hebben de wissel gehad van de spitsen. Ja. Topscorer Haller, 10-11 doelpunten in de Champions League. Topscorer van de Eredivisie, die prompt werd gepasseerd voor de bekerfinale. Die was tegen NEC wederom niet heel gelukkig. Maar ik denk niet dat dat met de sfeer of iets te maken heeft. Dat heeft gewoon met bijvoorbeeld het gemis van Anthony te maken. Die sinds hij geblesseerd is geraakt, speelt Steven Berghuis op rechts. Raakt geen knikken meer. En Sebastian Haller, die ze heel makkelijk maakte. Die twee spelers bijvoorbeeld, en daar kun je Tadić denk ik ook een beetje bij noemen. Ja, die lijken wel compleet uit vorm.
Dus dat zei het nou zelf ook, over links gaat het nog wel, maar over rechts is het echt helemaal
ja,
kwijt.
Ja, en weet je, Etienne, dat houdt ook een beetje verband met elkaar. Hè. Kijk, zo'n Anthony is natuurlijk wel een mannetjesbende. Die kun je in de diepte wegsturen. Die kan is heel onvoorspelbaar. Die kan uit het niets, dat heeft hij een paar keer gedaan dit seizoen. Dan brak hij de bal door à la Robben naar binnen te komen en de bal in de verre hoek te schieten. Daarmee lanceert hij Ajax ook een beetje. En wat dat ook teweeg brengt, tegenstanders weten hoe gevaarlijk hij is. Dus dan vindt de rugdekking wat meer aan de rechterkant van Ajax plaats. Waardoor als je het spel goed verlegt, Tadić wat meer ruimte krijgt. En bijvoorbeeld Blind eroverheen klapt. En dat, die dynamiek zeg maar, die is uit het elftal verdwenen. Er zit veel minder snelheid in. En Ajax heeft gewoon heel veel moeite met het domineren wat ze voor de winterstop zo goed lukte om kansen te creëren. En ik denk dat daar de grootste zorg van Ten Hag zit. En toen het compleet was, had je op links Blind Tadić met Gravenberg ertussen. Dat liep als een tierenlier. Maar de rechterkant, die vond ik misschien nog wel beter met Mazraoui en Anthony. Waarbij een van beiden om de havenklap op de achterlijn verscheen en die beslissende voorzet kon geven. Ja, dat is er helemaal uit. En het is voor de trainer vooral zaak om die dynamiek terug te krijgen. Zodat Ajax weer eens tegen Zwolle nu, komende week, weer eens een makkelijke zege boekt. En ook het signaal afgeeft van, hallo, we zijn er nog. Wij zijn nog steeds de gedoodverfde kampioen. Want wat je nu ook krijgt door al die ontsnappingen is dat tegenstanders, de clubs die Ajax treft, maar ook PSV, het gevoel hebben van het kan nog steeds, weet je wel.
En ze ruiken nog bloed, hè?
Ja, die ruiken echt bloed. En het is voor Ajax zaak om die dorst een beetje te lessen, zeg maar, door als vanouds te domineren en tegenstanders geen schijn van kans te geven.
Tot slot, hè, het was een heel klein stukje in het AD bij ons, artikel rondom AZ. AZ wil eigenlijk voorkomen dat ze play-offs moeten gaan spelen. Zou voor het eerst in jaren weer zijn dat ze play-offs om Europees voetbal moeten zouden gaan spelen als ze vijfde eindigen. Ze willen graag vierde eindigen, dat ze dat niet hoeven te doen. En toen bedacht ik mij, ik zag de artikelen van afgelopen weekend voorbij komen. FC Utrecht met hangen en wurgen naar de laatste weken van het seizoen. AZ met hangen en wurgen naar de laatste weken van het seizoen. Eigenlijk die play-offs, niemand wil er eigenlijk in spelen. Want het is een soort van toetje wat geen toetje is. Voelt het een beetje aan de clubs.
En dat zit hem aan de bovenkant van die play-off plekken. Waar, laten we zeggen, Utrecht, Vitesse, AZ. En dan noemen we meteen met Willem II en wellicht Sparta de grootste tegenvallers van dit seizoen. Ik heb begin dit seizoen een verhaal moeten maken met, wie waren daarbij? John Stegeman. Ronald Waterreus, geloof ik. En daarbij was ook de vraag, welke clubs gaan het dit seizoen verrassen? En allemaal namen ze Utrecht in de mond. Ja. Samen met Twente. Maar ik denk dat Utrecht misschien wel de grootste tegenvaller is. En AZ, ja, weet je, die hebben die lijn van de afgelopen jaren ook niet echt doorgetrokken. Zijn wat teruggevallen. Vitesse, vorig seizoen, bewonderenswaardig goed onder die nieuwe trainer, Thomas Letsch. Maar dit seizoen, ja, weet je, het houdt niet over. En dan heb je aan de onderkant, plek 8 nog geloof ik, waar Groningen, Go Ahead, Cambuur, NEC voor in aanmerking komen. En als je daarna kijkt, dan dient zich er ook niet meteen eentje aan die zegt van, doe ons die plek maar en wij willen wel even stunten en Europa in om even geschiedenis te schrijven met onze club. Voor een speler is het ook wel moeilijk. Helemaal als je tot een betere club behoort, zoals FC Utrecht of AZ bijvoorbeeld. Ja. Weet je, dan ben je gewend om na 34 wedstrijden klaar te zijn. Dan kun je lekker op vakantie, waar je al weken, maanden naar snakt. En dan heb je geen trek meer in een barrage. Nee. En daar schuilt het gevaar denk ik ook in. En voor mij heeft het verleden dat ook bewezen, dat degene die er als favoriet instapt, lang niet altijd degene is die met het Europese ticket aan de haal gaat.
Nee, het is zo'n verlengstuk van een seizoen. En het is eigenlijk verlies je plek 4. En daardoor moet je weer opnieuw opladen. En dat is het meest moeilijke natuurlijk. Ja, terwijl er is meer te winnen voor de ploegen 7-8. Of eigenlijk 8 misschien wel. Dan...
Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. En Utrecht dachten we met de aankopen. Hè, ja. Van die gaan echt... De teneur was een beetje van... Die kunnen de top 3 wel eens heel moeilijk gaan maken. Maar niets van dat. En volgend seizoen moet het dan met Henk Vreese gebeuren. Alleen, Jenna, ben ik heel eerlijk in. Ik vind Vreeser een goede trainer, een prestatiegerichte trainer. Dat heeft hij bij Sparta bewezen, bij Vitesse waarmee hij de beker won. Maar wat ik bij de ploegen van Vreeser mis, is gewoon frivol, aanvallend, verrassend voetbal.
Nee, maar moet dat? Kijk, de Ron Jans voetbalt ook niet heel aanvallend toch bij Twente. En dan hoor je ook mensen in Enschede roepen, ja, maar moet wel wat leuker. Ja, maar waarom? Weet je, je staat gewoon keurig vierde.
Nee, maar dat vind ik anders. Als je kijkt naar waar Twente vandaan komt... Daar neemt iedereen genoegen met een plek in de subtop. Voor Utrecht is dat niet meer voldoende. Die willen ook vermaken en die willen liefst ook nog het volgende stapje zetten. Namelijk het nieuwe AZ worden. Ja, dan mag het spelpeil wat mij betreft wel iets omhoog. En ik denk dat, daar wilde ik naartoe. Als je de geluiden over Rankovic hoort, ook bij ADO Den Haag. Dan denk ik het koppel Vreeser-Rankovic. Vreeser toch ook een beetje een motivator, iemand die heel goed... Een eenheid kan smeden binnen zijn elftal of binnen zijn selectie, is niet echt complementair.
Nee.
Ik denk dat het voor Vreese misschien wel verstandig is, en dat is moeilijk om voor een andere assistent te kiezen, namelijk een goede veldtrainer. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een Dwight Lodewegers bijvoorbeeld, die wel in staat is om met bepaalde oefeningen patronen erin te slijpen, waardoor een elftal veel beter en leuker gaat voetballen. En ik vraag me af of Utrecht er met Vreese qua voetbal op vooruit zal gaan. Ik zeg niet dat ze het komend seizoen niet beter zullen doen, maar ik denk dat als de prestaties beter worden, dat het voetbal niet per se veel vermakelijker wordt.
Nee, daar zijn we wel heel erg gelijk in kunnen hebben. Dan goed, dat moet volgend seizoen maar uitwijzen. Voorlopig moeten ze eerst nog maar even die play-offs gaan spelen. Ik ben heel benieuwd wie er met hakken over de sloot die play-offs ingaan en met hoeveel plezier het is. Maar goed, dat hebben we nog een paar weken voor om dat uit te gaan zoeken. 2 weken, 3 weken en dan gaat het allemaal weer beginnen. En dan langzamerhand richting het einde van het seizoen. Eerst maar eens even de degradatie in de titelstrijd. Hè? Die moet eerst maar eens beslist worden.
De degradatiestrijd, mooi hè?
Ja, het is echt prachtig. Dan gaan we komen daar nog uitgebreid over hebben. Voor vandaag zit hij erop. Morgen een nieuwe AD Voetbalpodcast. Mag ik er nog over gaan praten over Sparta, denk ik, zomaar met Hugo Borst. Denk je dat hij mening heeft over wat er gebeurt bij Sparta?
Ik vermoed van wel.
Ik vermoed ook van wel. Goed. Je zal vast wel mening over hele andere dingen hebben. Morgen Hugo Borst in de AD Voetbalpodcast. Johan, dank voor vandaag en ik spreek je later.
Oké.
Wat een eer om hier weer te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar bluff. Over de dam. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. En de grondkust. Dit is de podcast Horizon. 30 jaar bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.